een nieuwe Triathlon Praat, aflevering 308. Wat hoor ik nou? Wat hoor ik nou, Hans? Loftrompetten zijn het. Loftrompetten. Het zijn loftrompetten omdat ik de voorspelling zo goed heb.
Oh god. Echt waar. Voor de luisteraars even meegeven. Het is op dit moment in Marbella 20:54. Ik ben op sinds 5:00 vanochtend om een WK 70.3 Ironman te volgen. En de afgelopen 3 uur krijg ik om de 10 minuten een berichtje van Timoria. Hey, je kan toch nog podcasten straks. Hè? We gaan die toch nog opnemen. Hè? Hij is zo eager om het erin te vragen. Even dat hij de glazen bol heeft.
Ik zit te genieten, jongen Hans. Ik zit hier thuis, jongen. Ik tegen iedereen die het maar horen wil. Ik zit het te vertellen, hoor. Ik zit er weer spot on. Hè. Ik bedoel, ik heb gewoon bijna alles goed eigenlijk. Hè. Maar Hans, zonder gekheid.
Ik was net wel aan het vertellen tegen David Pintus, onze fotograaf die mee is. Net een hapje zitten eten, zo dadelijk nog even dat verhaal doen. Want het is echt te gek voor woorden waarom we nu pas zo laat aan het opnemen zijn. Maar goed, dat is Viva España blijkbaar. maar we hadden het er wel over van als Cat Matthews geen blessure krijgt, dan was het een ander verhaal geworden. Het hoort helaas bij de sport. Maar wat een wedstrijd, Tim. Wat een wedstrijd.
Nou, wat een wedstrijd. En laten we misschien eerst ook even beginnen. Nou, laten we trouwens eerst met heel iets anders beginnen. Jij noemt hem net zelf al eventjes, David Pintens. Prachtige foto's, Hans. Ik kan niet anders zeggen. Dus daarvoor even credits. Tof dat hij erbij is voor jou en daarmee dus ook voor mij.
Beroepsfotograaf voor België. Hè. Hij is er elk jaar bij in de Tour. Hij doet de grote wielerrondes.
Ja, dat zie je er wel
veldritten, voetbal. En hij is ook gepassioneerd door triathlon. Dus ik ben blij dat hij meekwam. Voor ons voor triathlon.be en triathlon.nl wou werken. Dus inderdaad, ik ben ook super blij met de foto's. Ja. Die helaas in België nog niet verschenen zijn. Dus in België zijn ze nog niet helemaal mee, zijn ze nog niet helemaal wakker. Misschien als Jelle morgen, want we nemen dit op zaterdagavond op, zondag is het nog aan de mannen. Als Jelle wereldkampioen wordt, misschien dat ze dan komen smeken aan ons. Dan weet ik niet of dat ze gaan krijgen, hoor.
Hey, maar Hans, jij zei net, mooie wedstrijd. Maar toen zei ik, laten we heel even met iets anders beginnen. Want los van de wedstrijd zelf, en dan bedoel ik dus waar jij ook op doelt, het wedstrijdverloop, alles wat er gebeurde, een ontketende Lucy Charles, een ijzersterke Taylor Nip ook. Maar eerst even dat parcours, Hans. Want ik moet je heel eerlijk zeggen, je hoort aan Marbella. Dan denk ik heel eerlijk gezegd eigenlijk ook een beetje wat we vorige week of eerder deze week de podcast mee aftrapten. Weet je wel. Ik zei natuurlijk een beetje voor de gein. Veel plezier daar tussen de Nederlandse pensionado's en de mokromafia. Maar ik heb wel echt een parcours gezien. Ik heb er echt van genoten, Hans. Want het parcours was echt, of het fietsparcours was echt, fantastisch. En het loopparcours, ik vond het ook om te smullen. Vooral dat stukje op die pier. Het was wel echt uniek. En het werd ook nog eens prachtig in beeld gebracht. Ik kan niet anders zeggen.
Ik vond het er ook heel mooi uitzien. Ja, ik had het geluk van er live ook bij te zijn. Qua dat live in beeld brengen had ik af en toe ook wel mijn bevragingen erbij. Dat gebeurde af en toe wat knullig en iets minder professioneel dan je van een organisatie als Ironman zou mogen verwachten. Maar ja, goed, dat roepen denk ik elk WK zo wat. Maar ik vond op een gegeven moment bijvoorbeeld bij de vrouwen vooraan veel te veel motors met camera's. En ik dacht van, wat zijn die allemaal aan het filmen? En die zaten elkaar wat in de weg te rijden. En ik zeg het, ja, wij staan dat dan van op een afstand gaat het te slaan. Dan zie je dat ook nog net iets opvallender. Maar het waren wel mooie beelden uiteraard. En het is een mooi parcours. We zijn het van de week zelf gaan doen samen met Bart Arnouds en met Jelle Geens. Een groot stuk ervan, want wij zijn niet helemaal tot aan het keerpunt gegaan. Maar die klim naar Ochen, moet je blijkbaar zeggen. Ja. Ik heb een goede vriend, een schoolvriend van vroeger, die een cocktailbar heeft in de buurt van Marbella. Die heeft ons gisteravond geleerd dat je Ochen moet zeggen, want daar zit een accent op de E. Want wij zaten eerst ook, die klim naar Ochen. En hij, Ochen. Ochen. Maar dat is best wel een mooie klim. Die is niet al te technisch, maar een paar steile stukken, een paar haarspeltjes erin. En ik kan er wel op blijven doorhameren. En dat was wel mooi om te zien. En ik vind ook dat vandaag eigenlijk duidelijk is geworden dat die klim, die kan voor de beslissing zorgen. Zonder dat je daar jezelf kan opblazen, denk ik. Dat vond ik eigenlijk ook wel een vaststelling vandaag. Want we hebben natuurlijk gezien wat er gebeurd is in Kona met de twee dames die vandaag dan 1 en 2 zijn geworden. Hè, met Lucy Charles en met Taylor Nip. En op een gegeven moment, toen ik ze zag hameren op de fiets, dacht ik ook al van, oei, zijn die nu nog niet geleerd? Maar nee, dat ging eigenlijk nog, het lopen ging eigenlijk best ook nog vlot bij alle twee.
Ja, hoe deed je regenholly ook het eigenlijk, Hans?
Goed, ja. Die had en dergelijke. Maar ja, die lag toen al ergens rond de 30ste plaats op meer dan 8 minuten. Dus ik heb er nog een foto van gepost in onze live coverage toen ik haar zag voorbij. Ik heb er nog keihard aangemoedigd gezegd, come on Reagan, do it for me.
Ik blijf deze podcast alleen maar over die top 3 praten, Hans. De rest boeit allemaal niet, hoor.
Ja. Ik moet wel zeggen, want ik had nog wel een schaduwfavoriete, want die werd deze week ook door de dames zelf bij de persconferentie, door de pro's zelf genoemd. En die wordt dan derde, en die had ik ook al wel een beetje in mijn hoofd. Maar ik dacht, goh, hè, zo'n eerste WK, dat is dan toch wel wat ver. Dus, want iedereen heeft de mond vol nu van Lucy Charles Barclay en van Taylor Nip. Maar Tanja Neubert, 2-3 weken na haar 9e plaats, of goed, top 10. Ja, 9e denk ik. Hè. Ze was in Wollongong in de Grand Final. Alleszins top 10 daar. Ik weet niet meer precies de exacte plaats. Dat is echt wel knap. Haar tweede 70.3 Ironman nog maar, haar eerste WK. En als je dan kijkt, de namen achter haar, eentje om in de gaten te houden. Langs de andere kant waren we ook aan het kijken en zeiden van, het is echt wel op grote achterstand van die grote twee. Dat moeten we er ook wel durven bij zeggen.
Ja, maar ik moet wel zeggen, want het was inderdaad op 5 voor zijn achterstand. Wat me misschien nog wel het meest verbaasde in het wedstrijdverloop. Kijk, je ziet op een gegeven moment dat Taylor Nip en Lucy Charles op de fiets bij elkaar komen. Nou, dat was niet heel onverwachts. Zeker niet als je ziet dat Lucy Charles natuurlijk in het water de leiding neemt. En Taylor Nip op ongeveer een minuutje achterstand uit het water komt. Die twee vrouwen die blijven dan... Nou, misschien wel een beetje verrassend bij elkaar. Want het verbaasde me ergens wel dat Lucy Charles mee kon komen. Wij hadden met elkaar...
Ja, sterker nog, de kop pakte met momenten. En, het ging inderdaad. Kop over kop. Hè?
Ja, en wij hadden met elkaar al eventjes contact. Van, ja, zou ze zich misschien wel op gaan blazen met deze actie? Maar uiteindelijk bleek dan niets minder waar. Maar... je zag dat ze eigenlijk steeds wat meer voorsprong begonnen te pakken op die achtervolgende groep. Hè? En daar zaten dan echt wel een paar toppers bij. Cat Matthews, Ellie Salthaus heeft er nog een tijdje in gezeten. Paula Findley natuurlijk.
Sif Bendix-Madsen.
Tanja
Neubert. Die heeft ook wel wat flink wat werk op de fiets opgeknapt, zag ik.
Ja, maar je zag dan in die laatste afdaling, en dat was dan toch nog wel een kilometertje of 20 tot 15... haalden zij ineens weer een minuutje van die achterstand af. Hè? Gingen ze van 4,5 minuut naar ongeveer 3,5 minuut. Dat vond ik eigenlijk best wel verrassend. En toen dacht ik, nou, het zou zomaar eens kunnen dat Cat Matthews het toch nog gaat doen.
Ja, dat dacht ik toen ook. En zeker als je in die eerste kilometers aan het lopen zag hoe snel Cat Matthews naar 3 minuten achterstand ging.
Dat was niet normaal, hè?
Natuurlijk, daar moeten we bij zeggen, want ik weet niet of dat live is. Ik heb het live niet gezien, want ik stond langs het parcours. Maar ik heb achteraf de beelden gezien en we zaten er echt met z'n tweeën naar te kijken. Denk je, wat is dit nu? Maar het schoenenprobleem bij Taylor Nip... Ik weet niet of je die hebt gezien. Ja, ik weet niet of dat die er live in zat, maar er is een reel. En misschien moeten die alle twee eens brengen bij ons op triathlon.be en triathlon.nl. Maar ze komt in T2 probeert haar loopschoenen aan te trekken en krijgt haar loopschoenen niet meteen aan. En ze had een voorsprong van, denk ik, ongeveer een halve minuut op Lucy Charles in die laatste kilometer. En Lucy die komt erbij en is eigenlijk... Ja, als
ja, 7
weg.
Seconden.
Ja.
Ja, dat is suf, want dat is inderdaad niet op de livestream geweest. En ik heb ook nog geschreven van Lucy Charles, aanzienlijk snellere wissel. Want ze ging inderdaad van 20 naar 7 seconden. Maar niet in beeld is gebracht dat Taylor Nip dus blijkbaar zat te kloten met haar, haar schoenen. Maar dat
ze kreeg haar hokas niet aan, dus een goede reclame. Hele parcours hangt vol met vlagje en wimpels van ook. Hè. Maar zij kreeg, ik denk dat ze iets te hard geknoopt had, ik weet het niet. En ze zat echt te stampen met die schoenen om haar voeten erin te krijgen. En het was een heel gek zicht eigenlijk. Ik zeg het, je moet hem er maar eens bij zoeken. En het is indrukwekkend om te zien dat je denkt van... Dan ben je pro-triatleet, je staat op het WK en dan gebeurt dit.
Jij had Cat Matthews op 1, Hans. Zij is uitgestapt, geloof ik, hè?
Ja. Goh,
jongen. Ik heb vooral heel veel lol om mezelf, dat merk je wel, hè?
ik merk het. Ja, hey, Hans, inderdaad.
Maar zonder dollen. Zij stapt dan uit op 6 kilometer. Ze was echt... Nou ja, ik beschreef ook al in onze live-blog... Het was eigenlijk geen hardlopen wat zij deed, het was gewoon vliegen... Ja. Ze liep zo snel in op Lucy Charles en Taylor Nip. Op dat moment lag Taylor Nip nog aan de leiding. Als je dan de berekening maakte, zij liep op dat moment zo'n 10 tot 15 seconden sneller per kilometer. Als je dat doorrekende met de 14, 15 kilometer die nog te gaan waren, kwam je eigenlijk precies op een gelijke stand. Dus het werd loeispannend.
Ja.
Maar die blessure of wat het ook was, dat kwam helemaal uit het niks. Hè? Er was geen enkel veld in de lucht, leek het.
Nee, klopt. En ik denk effectief dat het een blessure was. Hè? Want er werd meteen gezegd van ze heeft krampen, ze staat stil. En ze is even zelfs gaan zitten. Dus dan lijkt dat eventueel op krampen, omdat door de pijn als je dan niet meer op je been kan staan. Maar je ziet haar echt nog proberen te lopen nadien. En het leek wel jij zei nog van net alsof ze een zweepslag heeft gehad. Ja, daar leek het mij ook wat naar. Dit was niet de beweging die je maakt met je been als je krampen hebt. Dit is wat meer iets van dat er ingeschoten is en dat ze probeerden nog even eruit te flexen, maar dat lukte gewoon niet. Ja. En dan werd het wandelen en nog even proberen terugwandelen en dan was het over. Ja. En dat was wel een zure, want ik zeg het op zich, denk ik dat zij aan een goede wedstrijd bezig was. En misschien moeten we dan wel stellen, ja, ze heeft een hele goede Kona gedaan, daar ook supersnel gelopen. En we hebben het er een paar keer eerder over gehad, van hoe zit het met de recuperatie van die dames na Kona. Ja, dat heeft toch af en toe wel zijn tijd nodig. Misschien kwam dit net iets te snel voor haar. Dat is dan vanaf de zijlijn de conclusie die ik dan misschien een beetje kan trekken.
En is de conclusie die we daaruit voortvloeiend moeten, of in ieder geval kunnen trekken, dan misschien ook wel dat een WK 70.3... een kleine maand na een WK Kona eigenlijk te vlot is, Hans. Want je ziet het ook nu aan een Marlène de Boer. Helaas ziek geworden vannacht. Nou, dat heeft niet direct invloed met Kona, maar in het interview dat jij eergisteren met haar had, zei ze ook al, lichamelijk ben ik gewoon nog niet helemaal hersteld. Nee, Mentaal ben ik er best wel klaar voor, maar lichamelijk eigenlijk niet. Mm-hmm. En dat geldt echt niet alleen voor Marlène. Weet je wel, zo'n maandje, Hans, dat is wel kort, hè?
Ja, nee, dat klopt. En dat komt ook nog eens bij die decompressie en dergelijke, want dat merkte je wel ook een beetje in het interview met Marlène. Daar zat ook wel wat decompressie bij, dat merkte ik wel. En zeker als je dan op raceochtend ziet dat ze dan niet aan de start komt, want ik heb haar echt zitten zoeken. Ik was in de startbox aan het kijken en als ze dan gingen inzwemmen en bij de line-up zag ik haar niet staan. Ik dacht, ja, die is er niet, hè, want we zijn er nog een tijdje over bezig geweest. Ik stond nog naast Alex de Boer, de sponsor van de wetsuit van Marlène. Ik heb Alex ook nog gevraagd, ik zeg, met welk model zwemt zij? Dat was dan die Fjord 4. Ik zeg, ja, ik dacht het ook. Ik zeg, en ik heb daar nog speciaal op gelet. Ik zeg, ik heb haar gewoon niet gezien. En dan kwam het bericht inderdaad van Yvonne dat Marlène ziek was en zich niet lekker voelde en niet goed genoeg om te starten.
Ja, ze heeft afgelopen nacht flinke koorts gekregen en behoorlijk aan het hoesten geraakt. Ja. Ik heb haar kort ook nog eventjes gesproken via de app. Ik heb haar beterschap natuurlijk gewenst. Dat was gelijk vanochtend al tijdens de wedstrijd. En toen zei ik ook nog tegen haar van, één schale troost eigenlijk. Gelukkig kun je terugkijken op een wat dat betreft heel mooi seizoen. Met natuurlijk de top 10 klassering op Kona. Hè? En toen zei ze ook, ja, weet je wel, wat dat betreft is het ook gewoon, is het eigenlijk ook prima.
Ze is wel nog tot aan de finish gekomen. Want toen Berber Kramer binnenkwam, die dan brons pakte bij de dames 40, toen stond zij Berber aan te moedigen. Dus dat was wel een mooi momentje tussen die twee.
Dat is tof.
En dat was nog wel mooi om te zien dat ze toch nog die moeite heeft genomen om dan af te zakken naar de finish. Ja. Maar jammer dat ze niet bij was. Maar goed, als je ook het wedstrijdverloop ziet, ja, het was best echt wel een pittige wedstrijd. Hè? Want ja, wij waren natuurlijk helemaal in de wolken met de 9e plaats van Hanne de Vet. Ja. Die heeft echt wel een superprestatie neergezet. Ook als je dan uiteindelijk het verhaal daarachter ook nog eens te horen krijgt. Want ik zag haar binnenkomen en daar zat weinig leven meer in de ogen van Vetje. Die was echt helemaal op. Die is over de streep gekomen en dan was het zwalpend richting de medical. En ik ben nog twee keer in de Athlete Lounge gaan kijken om haar te zoeken voor een interview. Maar ze was daar, ik denk ruim een uur na de wedstrijd was ze daar nog altijd niet te vinden. Dus ze heeft even wel wat tijd nodig gehad om wat extra suikers binnen te krijgen. Maar na 5 kilometer de helft van haar voeding kwijtgespeeld.
Op de fiets of lopend?
Op de fiets. Okay. Ja. En dan had ze niet door tot halverwege het fietsen in welke drinkbussen de corps zaten en in welke drinkbussen gewoon de ISO zat. En dat heeft haar enorm zuur opgebroken. Dus ze kon er wel nog een beetje mee lachen van. Dan is eigenlijk die prestatie nog indrukwekkender, want ze heeft een hele goede race neergezet.
Ja, en laten we inderdaad niet aan de historische waarde ook van die prestatie voorbij gaan, Hans. Want ik las het bij jou op punt.be. Nooit eerder, hè, een Belgische top 10.
Nee, inderdaad. Tina Dekkers is er een keer dichtbij geweest met een 11e plaats. En dan hebben we nog Alexandra Tondeur en Sophie de Grote op 12 een keer gehad, maar dat is ook al vele jaren geleden. En nu, ja, voor het eerst een Belgische in de top 10 van de WK 70.3, dus die mag ze wel opschrijven.
Maar wat een seizoen, Hans. Ik bedoel, ze wint de championship, tiende hier nu, en dan vergeet ik ongetwijfeld nog een paar mooie klasseringen. En ze heeft natuurlijk ook
de laatste T100, vijfde plaats. En dan in de wetenschap van dat ze volgende week naar Dubai trekt. Want dat had ze mij op voorhand ook wel aangegeven. 'S Ochtends zei ze nog van, ze zei, als die wind wat begint op te steken, dan met vol achterwiel. Ze zei, ik ga wel voorzichtig aandoen in die afdaling. Ze zei, ik ga niet te gek doen, want het seizoen zit er nog niet op. Dus dat was ook wel goed om te zien van dat ze er ook wel met haar hoofd bij aan het racen was. Maar ze zat gewoon waar ze moest zitten. Hè. Ze had het op voorhand aan ons verteld van, ik wil eigenlijk in de mix zitten en met de groep mee zijn. Ja, en dan goed gezwommen, net geen 2 minuten achter Lucy en met de juiste groep mee. Heeft een hele tijd met Solveig Lofset en met Georgia Taylor-Brown gefietst. Lofset is er dan afgemoeten, dat vind ik dan ook toch wel chic, dat je gewoon de Ironman wereldkampioenen eraf rijdt. Ja. Overigens ook daar ben ik ervan overtuigd, een geval van decompressie hoor, na Kona. Die was niet op haar allersterkst, maar goed, ze is Ironman wereldkampioen en je rijdt haar eraf. Ze is er wel terug bijgekomen in de afdaling. En er nog even aan voorbij gegaan. Maar dan, ja, vet je constant eigenlijk voor die 8e plaats en 9e plaats gestreden. Enkel nog Lizzie Rayner, die denk ik de snelste looptijd heeft van allemaal, die eroverheen
die
is gekomen.
Die liep op Kona toen ook zo goed, hè? Want die kwam toen ook nog voorbij Marlène de Boer gestoken in dat slotkilometer. Maar je noemt al eventjes, hè, die Lofset, wereldkampioen natuurlijk geworden op Kona. Was een prachtige verrassing. Nu finishen ze uiteindelijk toch nog op een 6e plek, maar wel op bijna 10 minuten, 9 minuten 53. Ja. Ga ik dan te ver om te zeggen dat dat misschien wel de teleurstelling van vandaag is, of niet?
Nee, ik zeg het, ik had ergens ook wel verwacht van, ik zeg dat stuk decompressie, die heeft vrij verrassend Kona gewonnen, is dan terug naar huis vertrokken. Ze zei ook lachen bij de persconferentie dat ze blij was om terug in de winterse temperaturen in Noorwegen terecht te komen na al die hitte in Kona. Dus die heeft niet de allerbeste voorbereiding gehad op zo'n WK in de zon in Marbella. Dus je merkte ook wel aan alles dat ja, weet je, dat is dan ook het gevolg, hè, van een WK 70.3 Ironman na zo'n WK Ironman in Kona. Een paar weken erachter, ja, dan krijg je dat soort gevallen van
ja,
dames,
ja,
die daar niet helemaal meer op gefocust zijn.
Maar laten we ook niet vergeten, als je dan naar Lucy Charles kijkt en een Taylor Nip, die allebei bijna dood waren op Kona, om maar even een beetje te overdrijven natuurlijk, maar die zijn natuurlijk wel echt helemaal kapot gegaan daar.
Ja, maar die hadden een reden, hè, om vandaag goed te zijn.
Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat die echt wel een tijd nodig hebben gehad om dat lichaam tot rust te krijgen en het goed te laten herstellen.
Ja, sterker nog, Taylor Nip heeft ook bij de persconferentie verklaard en in verschillende interviews dat ze eigenlijk van haar dokter uiteindelijk nog zo wat groen licht heeft gekregen, maar van haar coach eigenlijk niet, om te racen. Die wist tot een week voor de wedstrijd niet dat ze ging racen.
Ja, maar dus om dan een beetje in perspectief te brengen wat jij zegt over Lofset, dat geldt dus ook voor de vrouwen die vooraan finishen nu, hè? Mm-hmm. Dus het kan wel natuurlijk.
Nee, het kan, alleen ik zeg het, de uitkomsten waren anders. Je zag aan de schreeuw aan de finish van Lucy Charles Barclay.
Mooi, hè?
En de manier waarop ze in de armen vloog van Rees bij Sam Laidlaw en dergelijke. Ja, dit was echt een deugddoende overwinning. En heel veel frustraties van Kona die eruit zijn gekomen, denk ik, in die laatste 100 meter. Dus dat was super mooi om te zien. Ik werd er zelf ook bij momenten emotioneel van. Je zag haar echt genieten. En ik moet ook wel zeggen, ik vond de dagen voor de wedstrijd, vond ik haar niet echt te genieten. Ze had echt raceface op, ze was super gefocust, ze was kortaf, eigenlijk had ze voor niets of niemand tijd. Ook bij de persconferentie, het was niet de normale Lucy Charles Barclay, vond ik. Ze was echt wel hyper gefocust, ook zelfs voor de start. Ik heb nog wat beeldjes van haar geschoten ook. Toen ze nog in haar badjas stond en de wedstrijd aan het aantrekken was en dergelijke. En het leek wel alsof dat ze ergens anders was.
Was dit misschien haar beste middle distance ooit, Hans? Want kijk, jij zei, en dat was helemaal terecht hoor, begrijp me niet verkeerd, in de voorspellingen van, ja, Lucy Charles, middle distance, ik weet het niet helemaal. Ja. Nou, er zijn er natuurlijk ook mensen die er wel gewoon in de top 3 zetten. Dat zijn dan de mensen die er veel verstand van hebben. nee, maar dat zei je best wel terecht. Het is dus... Op zijn zachtst, kijk, het is wel de tweede keer dat ze deze titel pakt, ja, WK Ironman 70.3. Maar er zijn ook wel heel veel wedstrijden over die halve afstand waar het er inderdaad niet helemaal uitkomt en waar ze dan vooral op de run tekort komt. Als je dan naar vandaag kijkt, ze domineert het zwemmen. Mm-hmm. Eigenlijk domineert ze net zo goed het fietsen, want ze blijft gewoon met de hele nip. En zoals jij al zei, ze nam ook de kop. En met het lopen legt ze iedereen erop. Sluit ze daarmee ook inderdaad niet een hoofdstuk af en toont ze aan de hele wereld van jongens, let eventjes op. Ik beheers deze afstand ook gewoon.
Misschien wel. Maar ik zie het toch eerder in dat perspectief van... deze dame was gewoon echt op revanche belust naar Kona. En niet zozeer van... Ik kan het wel op de halve, maar vooral van... Ik ben er nog en ik ben nog altijd super en ik kan dit wel aan. Heb ik daar ook wel aan getwijfeld, want je zag dan ook beelden tijdens dat klimmen en dat gezicht van haar. Het kostte ook wel moeite om in dat spoor van Taylor Nip te blijven. Maar langs de andere kant zag ik haar echt op steile stukken gewoon aanzetten en in één trek. Want ja, ik zat bij de pro-briefing en daar werd duidelijk gezegd door Richitello, de head referee van Ironman, van als je in het rood komt met de race ranger lampjes voor je, dan moet je doorzetten, dan moet je eraan voorbij, want anders riskeer je een penalty. En dan zag ik gewoon Lucy aanzetten en zag ik een rood lampje flikkeren bij Taylor Nip. En dan dacht ik van oké, dus ze gaat daar in één keer naartoe. Ja, en effectief, dan zetten ze zich aan de kant en trok ze in één ruk naar voren. En dan dacht ik van dit moet zoveel energie kosten. En daar had ik wel best wat schrik voor, van ja, gaat het dan goed komen in dat looponderdeel? Maar ook dat beheersen ze goed. En ja het was echt wel indrukwekkend, dat is het juiste woord denk ik.
Nou Hans, we hebben er allebei een wereldkampioen bij. Jullie België, wij Nederland. Mm-hmm. Wij in de vorm van, ik ben hem heel even kwijt, Alexandra Dronkers. Ja. In de F70-74 categorie. Nou, die was natuurlijk afgelopen
Klopt, een Belgische.
Ja, inderdaad. En zij was natuurlijk heel sterk in op Kona ook al, vorige maand. Mm-hmm. Daar werd ze geloof ik vijfde of zesde uit mijn hoofd. En nu wint ze. Maar jullie hadden natuurlijk Christine Verdonk. Ja. En ik moet ook, weet je, nou laten we eerst even de loftrompet afblazen. Want geweldig natuurlijk wat ze laat zien. Echt heel sterk. Maar wat ik dan zo jammer vind, Hans, en dat kun je haar natuurlijk helemaal niet kwalijk nemen. Maar dat is dan toch wel dat gezeik met van die Rolling Stars.
Ja.
Zij ligt de hele dag overal als eerste in de app. Ze komt als eerste over de finish. En uiteindelijk wordt ze dan 11e overal.
Ja.
Ja, dat vind ik toch jammer hoor. En zeker bij zo'n grote wedstrijd.
Ja, dat is echt wel... Eigenlijk is dat zuur voor de 10 vrouwen die voor haar finishen. Christine had een geweldige wedstrijd. Daar kan je echt niks aan afdingen. Maar zelfs voor haar was het na de finish was het angstig uitkijken. Want het was ook nog binnen de verschillende startways. Was het rolling start. Ja. Dus ook in haar categorie, dames die later... Er was er eentje die snel aan het lopen was. En die later gestart is. Op een gegeven moment werd er eentje tweede op 3300ste. Gelukkig vanuit een andere agegroep. Maar die zat op 3300ste van Christine. Maar dat was echt minuten nadat Christine al binnen was, weet je. Dus ik vind dat hele rolling start gebeuren voor een WK, schaf dat af, alsjeblieft. Ja, er was ruimte genoeg, hoor, om een massstart te hebben. Al moet er ook wel bijgezegd worden, maar daar wil ik zo dadelijk nog wel even op komen, van buiten het mooie, van de mooie prestaties aan de wedstrijd, heb ik vandaag ook wel een stukje Spaanse chaos meegemaakt in Puerto Banús, omdat er gewoon veel te veel volk op een veel te kleine oppervlakte bij elkaar was. Maar laat die dames dan zeker per wave al samen starten en probeer de competitieve waves wat dichter bij elkaar te steken. Want nu zaten er een paar snelle waves die helemaal achteraan moesten starten. Ja, en dan duurt het uren voordat je weet wie de overal wereldkampioen is. Maar Christine had de eer om als eerste agegroeper over de finish te komen. Ik had het bij Paul Kay aangekondigd, dus die heeft er nog een schepje bovenop gedaan. En ook verteld dat ze de regerende Belgische kampioen is, want ze won het Elite BK op de halve triathlon in Cannes afgelopen zomer. klopte daar als master eigenlijk de andere elite dames. En dat was eigenlijk al een beetje een verrassing, maar we kennen haar al langer. Ik ken haar zeer goed, eigenlijk een goede vriendin. Ook Wouter ken ik zeer goed, haar man, waar ik regelmatig mee samenwerk. Dus het was ook voor mij wel best een emotioneel moment toen ik haar zo zag binnenkomen. Dikke knuffel ook aan elkaar gegeven. De hele familie was erbij, haar zoontje Thibaut. Dus dat zijn dan wel de momenten dat je denkt, ja, dan ben je super blij dat je maar bij je staat en dat meemaakt. Ja. Dus dat was echt wel heel knap om te zien. Heel knap gedaan. En dan moet ik ook nog even Anne Ravenstein en Ingrid de Boer vermelden. Alle twee tweede geworden. Ingrid in dezelfde klasse als jullie Nederlandse wereldkampioenen. Dus ook bij de dames 70. En Anne Ravenstein, ja, een tijd aan de leiding gaan hangen. Maar ook daar met de rolling start. Iemand die later gestart was en sneller was uiteindelijk er nog over gekomen. In de laatste kilometer is dat verschil gemaakt. Dat is dan wel een klein beetje een zure. Als je bijna die wereldtitel kan raken. En dan is het eigenlijk op een handvol seconden. Maar ja, goed.
Vind je dat ook nog steeds mooi?
Daarom niet te min een hele mooie prestatie. Dus ja, ik zeg het overal, best wel een mooi en goed WK.
Ja, noemen we ook nog heel Kramer. Hè? Die kwam net al eventjes voorbij. Ja. Lag ook lang vooraan in de wedstrijd, zeker in die overall race dan, omdat zij ook die rolling start, ja, eigenlijk dat voordeel daarvan had. Maar die werd ook nog sterk derde in de F40-44. Ja. En daarmee hebben we dan de Nederlandse en de Belgische medailles. Ja.
Met een erevermelding dan voor Jeannette Smelt-Bergmans, die ik ook vrij goed ken, want die doet veel wedstrijden ook in België. Zit bij
ja, maar die is nog ver weggezakt tijdens de run.
Naar de achtste plaats, ja.
Zevende
uiteindelijk. Ah ja, kijk, dan nog een plaatsje beter dan ik dacht. Die heeft ook een tijdje nog meegestreden voor de derde en de vierde plaats. Dus eigenlijk was dat Christine op kop en dan had je Berber op twee en op een gegeven moment Jeannette op drie. En ik had zoiets van, wow, gaan we hier een volledig Benelux podium krijgen? Dat was echt wel chic geweest. Maar ik zag Jeannette binnenkomen en die was best wel gelukkig. Die was echt wel tevreden met haar prestatie. Dus dat was ook wel knap gedaan. Dus daarom die we ook er ook nog even bij vermelden. Ja.
Nou Hans, ik kan me wel zo voorstellen dat jij toch je top 3 voor morgen misschien wil veranderen, of niet?
Ja, eigenlijk wel. Maar goed, dat, langs de ene kant, in België zeggen we het kaartspelen tafel plakt. Dus als je kaart gelegd hebt, mag je die niet meer terugtrekken. Maar we hebben het met elkaar er straks wel over gehad. Het is er eentje die we allebei een beetje over het hoofd hebben gezien. In Nice heb ik er wel rekening mee gehouden, maar nu dacht ik ook van, ja, dit parcours, Jonas Schoenberg.
Je mag hem nog veranderen, hè, dus, Hans, als je wilt.
Goh, nee, ik ga gewoon blijven bij mijn oorspronkelijke top 3. Want anders dan gaan mensen denken van, ja, maar dan is het gemakkelijk, hè, als jullie twee keer een prono kunnen maken. Ik denk wel, Tim, hè, want daar begon ik eigenlijk deze aflevering mee, ik denk dat een aantal mannen deze wedstrijd hebben bekeken. Ik zag ook beelden van pro's die zaten te kijken of die aan een tv-scherm stonden. Ik heb letterlijk Christian Bloemenveld en Gustav Iden af en toe met hoekje zien kijken in de persruimte naar het grote scherm. Ik denk wel dat er een aantal hun wedstrijdtactiek aangepast hebben. Daar ben ik wel van overtuigd.
Dat denk ik ook. We gaan onze top 3 herhalen. Jij hebt op 1 Jelle Geens, 2 Gustav Iden, 3 Cameron Mayne. En ik heb op 1 Vincent Louis, 2 Jelle Geens en 3 Christian Bloemenveld. Dus Hans, we gaan het morgen zien. Morgen de start weer om 7:50.
Ja.
Voor de luisteraars
die gaat, ja.
Als alles goed gaat, ja. Als jij de parkeerplaats ook nog in komt.
Ja, daarom. Want ik wou daar toch nog wel even op inpikken. Het is best wel een mooie wedstrijd. De gemiddelde, ja, hoe moet je dat eigenlijk zeggen? De Marbeillais of de Marbeillaan of alleszins de gemiddelde inwoner van Marbella leek er niet helemaal van wakker te liggen. We zitten wel in Spanje. En de typische Spaanse sfeer, dat zorgde wel de afgelopen dagen voor wat chaos. Er is heel veel te doen geweest online rond het welkombanket. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen, Tim.
Nee, dat heb ik niet meegekregen.
Oh, dat is hier een ding geweest. Dat was de talk of the town. Dus donderdagavond was er het welkombanket. Dat was op een paar kilometer hier van het stadcentrum. Er waren shuttlebussen ingelegd. Er was een moeilijk te vinden locatie. Mensen die zelf met de auto gingen, konden het niet vinden. Of na lang zoeken en ver parkeren, konden ze het dan toch vinden. Maar het begon om 6:00 en om 6:30 was het eten op. En wat je daarvoor al kreeg, was ook niet veel waard. Koude pasta, echt, ik bedoel, honderden reacties op boze Facebook-posts. Uiteindelijk vrijdag...
waarschijnlijk is er flink voor betaald, of niet?
Ja. De atleten mogen daar gratis aan deelnemen. Maar,
dat wel, okay.
Dus familie en partner of dergelijke die ze meenemen, die moesten 45 euro betalen.
Ja.
En die zeiden ook, voor dat geld, dit was absoluut niet waard. En dan vrijdag heeft Ironman wel aangekondigd van, we gaan dat terugbetalen. Okay. Maar dat was wel een eerste teken van de Spaanse chaos die hier kan heersen. Mijn goede vriend Ben, die vroeger bij mij op school zat, die de bar heeft, die beaamt dat ook alleen maar. Hij zei, dat is typisch hier. En ze lossen dat ook niet op. Ze stellen dat vast en zeggen dan van, dat doen we manana wel. En dan was er dus het verkeersinfarct. Vanochtend al niet echt helemaal duidelijk welke straten wel en niet afgezet waren. En om ergens te geraken. Dus wij zijn dan in een parkeergarage geraakt, niet zo heel ver van de finish. En dan rond een uur of vier wouden we eigenlijk terug vertrekken. Zat ons werk er wel een beetje op. Ja, en dan stonden er honderden wagens te toeteren in die parkeergarage. En ging er denk ik per minuut ongeveer één wagen naar buiten. Dus dat was chaos troef. Bovenaan bij de uitgang van de parking stond alles vast. Dus als je al uit die parking kwam, dan stond je daar aan het rode licht en aan het grote plein, het Plaza Antonio Banderas. Ja, dat stond langs alle kanten helemaal vol. Er heeft nog even geprobeerd twee politiemannen om het verkeer een klein beetje te regelen, maar dat was gewoon, daar was geen beginnen aan. En dat is chaos gebleven tot een uur of zeven. Dan hebben we dan toch maar geprobeerd, want we zijn dan nog iets gaan drinken uiteindelijk. Terug de parking ingegaan en dan zijn we heel sneaky op zijn Spaans met de auto beginnen tussendoor wringen, vlakbij een uitgang en er toch nog op een half uurtje uitgeraakt. Maar ja, het is op zijn Spaans. Wat ook heel opvallend was de bottleneck die ze zelf gecreëerd hebben door ervoor te zorgen dat de 2500 dames, zowat denk ik vandaag, die meededen, de fiets mochten gaan uitchecken op ongeveer hetzelfde moment als 3500 mannen de fiets gingen inchecken.
Ja, dat is onhandig.
Dat was niet te doen. Dus op een gegeven moment zag je ook mensen gewoon met de fiets en al over een hek stappen en werden ze weer tegengehouden door politieagenten en door vrijwilligers. En ja, het was echt op zijn Spaans pure chaos. Mensen wisten niet waar ze moesten zijn, zelfs voor de pro's. Wat er aangegeven was bij de briefing van langs deze kant en langs die weg kan je je fiets gaan zetten. Dat bleek niet te kloppen. We zijn Dieter Komher nog tegengekomen, zonder baard overigens ondertussen. Die heeft hij afgeschoren. Ja. Dat hij klaar is voor de race. Maar die moest ook gaan zoeken van hoe moet ik hier nu mijn fiets kunnen gaan inchecken. En dat was absolute chaos en niemand die wist hoe en waaraan en waaraf.
Moet ik je nu gaan afkappen, Hans? Want ik bedoel, jij hebt vorig jaar Kona helemaal afgelopen zeiken. Straks trekken ze nog jouw accreditatie in, hè?
Wie weet. Nee, maar het is langs de ene kant heeft dat ook een klein beetje zijn charme. Het is op zijn Spaans.
Hoort er ook wel mij, toch?
Ja, maar het was wel opvallend. En dan denk je ook van eigenlijk, wat we eerder een keer vastgesteld hebben in Kona, zo'n wedstrijdweekend met 5000 atleten of 6000 atleten, dat is echt wel een aanslag op het dagelijks leven. Dat merk je ook op een plaatsje, hè, want het is eigenlijk allemaal Puerto Banús te doen, want in Marbella zelf, dat heb ik de vorige aflevering ook gezegd, ja, daar lag niemand wakker van deze wedstrijd, daar komt ook niemand kijken. Maar Puerto Banús is redelijk klein en dan daar 6000 atleten bij elkaar brengen, plus pak nog eens gemiddeld 2 mensen extra per atleet, dan loopt het daar helemaal vol. En dat merk je nu ook wel, plus het dagelijkse leven gaat daar ook zijn gang. Het was grappig, wij gingen vanochtend tegen 6:30 wandelen wij richting start. En dan kwamen mensen gewoon uit de nachtclub buiten. En die riepen dan naar ons, good luck. Want die dachten dat wij gingen racen. Dan dacht ik van, oké, goed, ik pak hem aan. En ik heb ook gracias gezegd en doorgewandeld. Dus,
Omstandigheden, Hans, voor morgen precies hetzelfde qua weer? Of?
Ze geven iets bewolkter. Maar ik denk dat het ook wel weer best boven de 20 graden gaat zijn. Ik hoorde van Hanne en ook van Christine Verdonk, dat het best wel warm was op het loopparcours. Want ja, als je in die eerste startwave zit en bij de pro-start, ja, dan ben je aan het lopen tussen 11 en 12, zeg maar. En dan staat de zon echt wel flink te branden. Dus het zal alleszins wel warm worden, denk ik. Ja.
Alright. Nou Hans, 7:50 de start, live ticker en livestream. Zowel bij jou, drielon.be, als bij mij, drielon.nl. Dus als je dit nog vanavond luistert, zaterdag 8 november, zorg ervoor dat je er morgen weer klaar voor zit. Wij zijn bij je van start tot finish, ruim voor de start tot ruim na de finish met alle updates. Daarna natuurlijk de wedstrijdverslagen. En in jouw geval, Hans, alle verrichtingen van de Belgische agegroupers. En in mijn geval precies hetzelfde, maar dan natuurlijk voor de Nederlandse agegroupers. En ja, dan rest mij eigenlijk voor nu om jou een hele mooie dag weer te wensen morgen. Want jij staat gewoon weer lekker met je snuffert bovenop.
Ja.
En ik ga de wedstrijd gewoon lekker live achter de computer volgen. Ja. En nou ja, samen met
en,
jou.
En ik ga deze keer een glazen bol winnen. Dus ik heb er al vrede mee dat jij hem vandaag hebt gekregen. Dus dat is wel even.
Alright, Hans. Dat gaan we morgenavond weer met elkaar bespreken. Maar voor nu, tot morgen.
Tot dan.